Dit is een podcast van NPO Radio 2 en KRO NCRV.
Een bijzondere reeks afleveringen van 30 minuten rouw. Deze week met OU, een zwart randje dus. Speciaal voor de KWF Collecteweek op NPO Radio 2 ga ik elke dag in gesprek met een BN'er die een dierbare verloren heeft aan deze verschrikkelijke ziekte. Vandaag Roelof Hemmen. 10 jaar geleden alweer overleed zijn echtgenote Marion aan de gevolgen van kanker. En sinds een aantal jaar is hij vriend van KWF. Roelof, dank je wel voor het komen. Vind ik heel moedig dat jij dat durft.
Dank voor de uitnodiging. En dank dat je aandacht besteedt aan KWF en kanker. Dat is hartstikke goed.
Ja, waarom is dat goed?
Omdat 1 op de 3 mensen erdoor getroffen wordt en mee te maken krijgt. Iedereen verliest iemand. Weet je, het is helemaal niet bijzonder dat iemand verloren heeft aan kanker. Het overkomt bijna iedereen.
Je weet hoe het werkt? 30 minuten rouw?
Ja, je hebt net je wekker gezet, zie ik. Ja. Schitterende wekker heb ik ook.
Ja, je hebt het thuis in de keuken.
Dit is de podcast van Ruud de Wild. Speciaal voor de KWF Collecteweek gaat Ruud in gesprek met Roelof Hemmen. Dit is 30 minuten rouw met een zwart randje.
Even terug naar langer dan 10 jaar geleden. Roelof Hemmen, we kennen jou als de serieuze nieuwsmeneer van BNR en nu van de ochtendshow bij Radio 58. Mm-hmm. Wie was jij als jongetje van 10?
Buiten spelen, zeilen. Ik woon in de polder in de Hoekse Waard. Buitenkind, polderjongetje.
De Hoekse Waard?
Ligt onder Rotterdam. Mm-hmm. Voormalig eiland, schitterend.
Ja, maar ben jij een polderjongetje? Ben jij ook van het platteland dan echt?
Ja.
Hou je er nog steeds
van? Ja, ik ben ook weer teruggegaan naar het platteland. Wij wonen nu in Brabant. In een klein dorpje, aan de rand van een klein dorpje. Oud boerderijtje. Ja, ik vind dat fijn.
Heb je dat nodig, de ruimte?
Ik heb groen nodig en een beetje meer ruimte dan de stad geeft. Ja, ja.
Wat een tegenovergesteld idee heb ik dan van jou? Je bent een nieuwsman, je staat in de wereld, je werkt op drukke plekken. Veel mensen om je heen. Heb je dat dan nodig?
Ik denk dat dat het tegenwicht is. Ja, ik kan uren buiten zijn. Heerlijk. Ja. Ja.
En dan zeilen? Hadden jullie het goed thuis?
Ja, we hadden het zeker wat goed. Ja, niet extreem goed, maar gewoon goed. Mijn vader had een hele goede baan. Hij heeft zijn hele leven voor Unilever gewerkt. We hadden het absoluut goed.
Dus je eigen boot?
Bootje. Dat is een heel klein bootje.
waar komt hier liefde van? Is dat als je bij het water woont, komt dat aanwaaien letterlijk?
Nou, ik kwam eigenlijk vooral door mijn vader. Die zei, ik ga jullie op zeiles doen, mijn broertje en ik. En nou, dat vonden we hartstikke leuk. Toen kocht hij een klein zeilbootje. Ja. Fantastisch. Ik heb heel veel gewindsurfd. Ik heb later ook nog heel lang katamaran gehad, samen met mijn broer, op het strand van Wassenaar. Gingen we elk weekend zeilen. Zo'n racekatamaran. Ja, geweldig.
Maar dit klinkt allemaal heel bijna elitair. Zeilen, Wassenaar.
Ja, wij woonden in Zoetermeer. Later. Dus dat is misschien minder elitair. Moet nog best een eind rijden naar Wassenaar en het strand. En die boot lag daar gewoon. Die lag daar op het strand. En dat is een van de plekken die het dichtst in de buurt was. Ja, elitair, nee, geloof ik niet.
Was je gelukkig?
Ja, en nee. Het was daar goed, zoals iedereen, waar in mijn jeugd natuurlijk ook troebelen. Moeder die wegging, moeilijk, dat was wel naar. Maar ik heb een fantastische vader die dat geweldig opving. Dus ja, daar word je natuurlijk wel, je krijgt natuurlijk wel een klap van de molen op een of andere manier.
Is je vader er nog?
Ja.
Ben je er blij mee?
Heel erg blij. Ja.
Ja. Heb je daar elke dag contact mee?
Niet elke dag, maar wel vaak. We zien elkaar ook vaak. We drinken graag een paar glazen goede wijn. We eten graag samen. En we hebben de afgelopen jaren, ik weet niet of hij het nu weer gaat doen, maar dan huurde hij een zeiljacht in Zeeland. En dan gingen we zeilen met z'n drietjes. Ja, we hebben het toch altijd wel een beetje blij zijn we dat blijven doen. Ja. Hoewel hij zelf niet kan zijn.
Hij laat zich
varen.
Ja, precies. En wie zie ik om jou heen als je daar in de Hoekse Waard bent?
Vader, vriendjes, vriendinnetjes. Ik was heel veel elders, want mijn vader was druk en mijn moeder was weg toen ik 11 was natuurlijk.
Je hebt je moeder nooit meer gezien ook?
Jawel, zeker wel. Ja, zeker wel. Ik heb haar een aantal jaren niet gezien. Dat is moeilijk als kindje 11. Mijn broertje was nog jonger. Maar later is dat goed gekomen. Ze is nu helaas overleden. Maar het is wel goed gekomen. Ja, zeker. Ik heb haar weer teruggevonden.
En je bent daar met je vader, met je broer, dat was het? Dus ja. Je hebt één broer.
Ja, en een stiefzusje.
Oké. Okay. En jij zei, of ik vroeg net, was je gelukkig? Ja en nee, iedereen heeft natuurlijk zijn dingen. Maar heb je een gelukkige jeugd gehad?
Ja, zeker. Ja, de hiccups die ik noemde, natuurlijk.
En wanneer kwam de drang om alles van het nieuws te weten?
Toen ik een jaar of 16 was. Ik had een gevoel dat ik de wereld moest zien. En ik wilde dus vrachtwagenchauffeur worden.
Oh.
Nou, ik ben eigenlijk wel blij dat dat niet geworden is. Ik had toen een vriendinnetje en haar vader was de chef-journalist van het lokale krantje in Oud-Beierland, ook weer in die Hoekse Waard. En ik keek zo tegen die man op, die stond overal vooraan. Die was een wilde man met een grote baard en een spijkerpak en een klein hondje en een hele grote auto. En die stelde aan iedereen vragen, die in de kroeg kende iedereen hem en hij kende iedereen. En ik dacht, dat wil ik ook.
Dus hij had de zaakjes voor elkaar.
Dat... Ja, vond ik wel. Hij was journalist. Hij vroeg alles wat hij wilde weten. En hij was een vrije geest. Dat ja. Vond ik mooi. Dat gevoel is me altijd bij me gebleven.
Hm. Vind je het storend dat het vak journalistiek... niet helemaal meer zuiver op de graad is?
Dat vind ik verschrikkelijk. Nou, het vak is nog wel zuiver op de graad.
Nou ja, niet alle journalisten, laat ik het zo zeggen.
Hier begint het probleem al. Wat is een journalist? Iedereen kan zich journalist noemen. Wat ik heel moeilijk vind is dat feiten niet meer zo belangrijk zijn. Dat een mening gelijk staat aan wat iemand ervan vindt die er 10 jaar voor gestudeerd heeft. Als het nu over corona gaat. Ik vind dat heel moeilijk. Ik vind ook heel moeilijk dat ik niet meer zomaar serieus genomen word als journalist. Dat iemand gewoon kan zeggen, bewijs dat dan maar eens. In plaats van dat je aanneemt als... Dat er gerenommeerde instituten in onze samenleving zijn waar je misschien wel een beetje meer vertrouwen in zou kunnen hebben dan veel mensen nu hebben. Ik schrok er ook van toen een tijdje geleden Trouw een groot onderzoek publiceerde waaruit bleek dat 1 op de 10 Nederlanders in complottheorieën geloven.
Ja.
Ja, ik vind dat toch moeilijk, want het plaatst een grote groep mensen, een hele grote groep mensen, toch in een soort bubbel die bij mij wegdrijven eigenlijk. Ik vind dat...
Is dat meer geworden?
Ja, zeker.
Omdat
ja,
we ja, zeker. Het nieuws niet meer kunnen vertrouwen, is dat het?
Nou, niet meer willen vertrouwen. En misschien hebben journalisten ook wel niet voldoende hun best gedaan om het vertrouwen te houden.
Zou er een keurmerk moeten komen?
Ja, dat is... Dat je journalist bent als iemand er een stempel op zet. En wie zet er dan een stempel op?
Ja, de Nederlandse Vereniging van Journalistiek. Van journalisten of bedenken een ander platform.
Maar er komt een soort ballotage voor journalisten, terwijl de essentie van journalistiek is vrijheid van meningsuiting. Ik vind dat moeilijk. Dat is ook de reden dat het nooit gebeurd is.
Een ethische onderscheiding dan? Of een diploma?
Ja, maar dan nog, wie bepaalt dat? Kijk, de discussie gaat eigenlijk veel meer over wat is een feit ten opzichte van een mening. Dat je... Laatst was er toch die vlogger of die Instagrammer die zei van dat was Thoutzen Kroes, geloof ik.
Nee.
Ja, die had zich verdiept. Die had zich verdiept in corona.
Ja, klopt.
Enkele uren gegoogeld. Dat schreef ze ook gewoon op. En daaruit bleek dat het allemaal wel meeviel.
Ja. Wat doet dat met jou? Maakt het jou boos?
Ja, een beetje wel. Het is de onwetendheid en de zelfoverschatting die mij zorgen baart. En wat me ook zorgen baart, is dat zo iemand 10.000, 100.000 volgers heeft.
Een miljoen,
die dat allemaal gewoon maar dan misschien wel slikken. In elk geval een deel daarvan.
Nou, een groot deel daarvan, want ze wordt behoorlijk serieus genomen. Maar zolang jij het maar niet zegt, kun je het toch ook denken? Als hij het zegt, prima.
Ik vind dat zij het recht heeft om alles te zeggen wat ze wil. Laat dat volkomen duidelijk zijn.
Maar het maakt jou ook wel ergens boos. Dat je denkt van, ja, maar...
Ja, hoe kan je zo onwetend willen zijn? Ik denk Als je denkt dat een paar uur googelen ongeveer gelijk staat aan een universitaire opleiding en jarenlang van onderzoek. Kijk, de wetenschap bestaat uit elkaar evalueren op basis van feiten. Je doet een onderzoek, je gooit het in de leeuwenkuil en andere wetenschappers trekken het helemaal uit elkaar. En als ze geen fouten kunnen vinden, dan heb je het goed gedaan. En dan is dat gewoon een feit voor de toekomst. En als je dat vergelijkt met iemand die een paar uur zit te googlen en dan een theorie bedenkt, of die mevrouw Janet Ossebaard, die hele documentaires maakt waar 11 miljoen mensen naar kijken, waarvan ik denk, ja, waar is hier het bewijs? Waar is hier de wetenschap?
Ga je die mensen ook belagen of niet?
Nee, maar ik heb een tijdje geleden wel gerealiseerd dat ik moet weten wat er aan de hand is op dat vlak. Gewoon om het. Ik probeer het ook echt te snappen. Want het heeft natuurlijk te maken met een ongerustheid die veel mensen hebben. Een gebrek aan vertrouwen. Een enorme polarisatie. Er ontstaat een enorme scheiding in onze samenleving. Wat ik eigenlijk wel erg vind.
Waar komt dat door? Social media? Is dat het?
Ja, dat denk ik. Voor belangrijk. Dat is heel makkelijk te verspreiden. Maar het is misschien ook de tijd waarin wij leven.
Maar kunnen we dat nog terugdraaien?
Nee, dat kunnen we niet terugdraaien. Maar ik hoop en verwacht dat het vanzelf over zal gaan. Dat we wennen aan het idee dat niet alles wat je voorgeschoteld krijgt waar is. En je moet de krant lezen met het nodige wantrouwen. Maar je moet ook het internet lezen met het nodige wantrouwen.
Maar dit vind ik wel verontrustend dat een van de beste nieuwslezers van Nederland vertelt. Nee, ik bedoel, je bent een RTL-nieuwslezer geweest. Je doet de 538 ochtendshow nu als de nieuwsanker. Je bent 100 jaar bij BNR. Ik bedoel, dat zijn allemaal instanties. Ja. 538, daarmee bedoel ik het ANP. Dat zijn allemaal instanties waarvan ik denk, die zijn toch wel betrouwbaar, hoop ik?
Ik vind van wel. Maar ik weet zeker dat veel mensen het niet met me eens zijn. Nee. Wat jammer is, kijk, ik heb zelf altijd, ik probeer altijd wel uit te stralen, ja, we doen wel ons best om ervoor te zorgen dat we de feiten zoveel mogelijk op orde hebben. En ik weet ook wel dat we fouten maken. Natuurlijk maken we fouten. Je kan niet heel veel nieuwsberichten maken en geen fouten maken. Want je weet natuurlijk niet alles van alles. Maar zelfs het kleine beetje vertrouwen dat je in elk geval je best doet om niet schromelijk te overdrijven, om het bij het rechte end te hebben. Ja, dat vind ik wel belangrijk. Ik vind dat je dat ook van journalisten mag vragen. Doe gewoon je best. En ga een keer op je bek. En erken het dan. En probeer het dan gewoon weer goed te doen. Probeer dat vertrouwen terug te winnen. Misschien is dat ook wel.
Waarom ben jij vriend van KWF geworden?
Nou ja, zoals je vertelde is mijn vrouw Marion overleden. Bijna 10 jaar geleden. En ik zie mezelf nog bij de dokter staan. Haar arts staan nadat zij was overleden. Een soort van terugkomgesprekje hadden we toen. Was een fantastische dokter. En ik zei tegen hem, ik wil iets doen om jou en al jouw collega's te helpen. Op een of andere manier.
Nadien was dit.
Ja, nadien, na haar overlijden. Want ik had natuurlijk 5 jaar lang gezien hoe geweldig die mensen in het Antonie van Leeuwenhoek, want daar waren wij, hoe geweldig die mensen waren. Hoe ze hun best deden. En ik wilde dat een beetje helpen.
Ja, kun je me even meenemen naar het, kun je me meenemen naar het moment dat ze ziek werd? Want hoe hoorde je dat? Hoe zag jij het zelf of kreeg je het te horen?
Nou, het begon met vage klachten. Begon met een probleem aan de baarmoeder. Een operatie waarbij de kanker ontdekt werd. En eigenlijk werd steeds slechter. Zij is overleden aan darmkanker uiteindelijk. Die uitzaaide. Dat duurde alles bij elkaar 1 jaar of 5. En het werd steeds minder. Steeds kregen we weer een beetje hoop. Weet je wat, was er weer een scan. Nou, doe je een hele tijd als een struisvogel je kop in het zand om. En dan was de uitslag toch weer niet helemaal wat we gehoopt hadden. En nou, weer op naar de volgende scan, de volgende operatie. En zo ga je steeds eigenlijk verder die donkere tunnel in. Dat
uitputtend voor haar, maar ook voor jou, lijkt mij.
Als je erbij staat, heb je het ook.
Ja.
Het heeft een enorme impact op mensen die om kankerpatiënten heen staan. Voor de kankerpatiënt natuurlijk is het het allerergst. Maar als je ziet hoe de vrouw waar je van houdt, of de man waar je van houdt, je vader, je moeder, noem het allemaal, hoe ze kapot gemaakt worden door die kanker, dat is verschrikkelijk. Het is ook voor de patiënt heel moeilijk om mee om te gaan. Daarom vind ik het ook echt tof dat KWF nu niet alleen maar of niet meer zegt, ja, kanker moet de wereld uit, geen doden meer door kanker. Er is een soort realiteitszin voor in de plaats gekomen die zegt, we zullen wel blijven sterven aan kanker. Maar laten we dat laatste stuk, laten we daar beter ons best voor doen om dat beter te laten zijn.
En wat bedoelen ze daarmee?
Beter is dat je soms misschien ook moet accepteren dat je niet meer gered kan worden. Dat je soms misschien moet afzien van die ene operatie die je misschien nog een klein beetje kans geeft op een paar maanden leven. En dat de dokter je goed vertelt, wat is dat leven dan dat je krijgt als we deze operatie doen?
Heb je dat gesprek ook bijgewoond dan?
Nee, Eigenlijk niet. We hebben. Mijn vrouw was een enorme vechter. Ze was nog geen 50. Ze wilde helemaal niet dood. Ze heeft tot op het allerlaatste moment gevochten tegen kanker. Maar ze kon niet winnen, natuurlijk. Maar zij wilde dus ook alles. Zij ging echt vrolijk bijna de operatiekamer in.
Jij zegt, ik kon niet winnen, natuurlijk. Dat was toen al bepaald.
Nou, als je terugkijkt wel.
De dokter, wist jij het?
Nee. Nou, nee, jarenlang niet. Jarenlang dachten we dat we het toch konden ontsnappen. En dat kwam ook door die waanzinnig goede dokter waar ik eerder over vertelde. Die zei eigenlijk pas toen het echt onvermijdelijk was dat er geen hoop meer was. Maar in het begintraject zei hij niet dat er nog heel veel hoop was. Hij zei gewoon, we gaan nu dit doen. En dat gaat zo en zo en zo, nam hij ook uitgebreide tijd voor. Maar hij heeft heel goed de hoop gemanaged. En toen het echt niet meer kon, nou ja, toen was hij natuurlijk wel duidelijk.
Hoe groot is de klap voor iemand die achterblijft?
Ja, dat is moeilijk. Als je jarenlang gezien hebt hoe iemand lijdt, echt het allerlaatste bittere einde vecht. Ze was helemaal kapot. Echt helemaal kapot. Alles was kapot. En als dan de dood komt, is dat ook een verlossing. Voor haar. Want het kon echt niet. En ook voor de mensen om haar heen. Dat lijden is iets wat je niet heel lang kunt aanzien.
Als we teruggaan, hè, 10 jaar geleden ongeveer. Was ook de tijd dat Kluun met zijn boek kwam. Komt de vrouw bij de dokter. Eigenlijk ook hetzelfde macabere verhaal. Al dan niet verpakt in wat humor en misschien wel overdreven situaties. Heb je het boek gelezen?
Nee.
Nooit de drang gehad?
Nee, ik heb het niet gelezen. Ik weet waar het over gaat, maar ik heb het niet gelezen.
Juist, omdat je het niet wil weten of interesseert het je niet?
Nou, het is. Ik heb het wel bewust niet gelezen, denk ik.
Ja.
Maar hiermee wil ik niet een oordeel vellen. Het is zoiets verschrikkelijks. Wat hem en wat mij en wat talloze andere mensen overkomt. Je weet niet precies wat je gaat doen. Wat ga je doen?
Ik stel de vraag namelijk omdat ik niet weet of ik mensen om me heen zou zoeken die hetzelfde hebben meegemaakt. Of om misschien dat. Je laat iemand achter waarvan je zoveel houdt. En je hebt afgesproken, je wordt samen 80 en je gaat tegelijk dood. Op dezelfde dag, dezelfde minuut. En hand in hand en dat.
Ja.
Dat ging even niet door. Nee. Dus dan kan ik me ook voorstellen dat je gaandeweg escapes zoekt of hulp of aanknopingspunten.
Nee, nou ja, goede vrienden.
Hoe verwerkte jij het?
Hoe verwerkte ik het? Door met dubbele energie te gaan leven. Vol erin.
Is dat 180 door de bebouwde kom?
In het begin wel, ja. Ja, ja, ik heb best een paar rare dingen gedaan. Ook een enorme agressie. Ik herinner me een keer dat ik met een vriend over straat liep en dat een auto iets te hard over de zebra wilde rijden. Terwijl wij daar liepen. En dat ik zo boos werd dat ik naar die auto toe wilde lopen. Ik was al onderweg. Echt met gebalde vuisten zo verschrikkelijk boos. Mijn vriend heeft me gelukkig weggehouden. Maar ik was gaan vechten. En toen dacht ik ook, dit is niet helemaal goed. En Jack Daniels is een hele goede psychiater. Weet je wel, en Johnny Cash heeft me veel geholpen. Ga me gewoon op de bank zitten. En ik heb natuurlijk, omdat zij zo lang ziek was, begon het rouwproces misschien wel eerder dan wanneer het een plotseling overleden zou zijn. Ik weet niet precies, ik ben geen psycholoog, ik weet niet precies hoe het werkt, maar ik had wel. Er was aan de ene kant een soort opluchting dat zij niet meer hoefde te lijden.
Maar jij ook niet.
En ik ook niet. En dat het. Ik had ook het gevoel dat ze bij me was, bij me is, dat haar energie naar mij is gegaan. Dat ik had ook echt en nog dat gevoel dat ik echt wel voor twee leef.
Ben je gelovig?
Nee.
Niet. Dus het leven houdt op en dan.
Het leven is nu en later is het denk ik niks.
En als er wel iets is meegenomen, of niet?
Dat zou bonus zijn.
Neem jij je kennis en wat je nu geleerd hebt, zeg maar. Hè? Je levenswijsheden. Neem je dat mee in je werk?
Ja, ik neem het mee in mijn leven natuurlijk. Ik heb me toen ook wel. Toen werd voor mij wel duidelijk dat het leven echt te kort is voor slechte wijn en andere flauwekul. Weet je, je moet. Wat je doet, moet plezier opleveren. Moet misschien nuttig zijn. Het moet. Je moet er misschien beter van worden. Je moet er misschien iemand mee helpen. Iemand blij mee maken. Het is. Flauwekul moet je eigenlijk niet doen. Dus dat probeer ik te vermijden. En in mijn werk eigenlijk ook. Maar ja, flauwekul kan ook heel erg leuk zijn. Dus is, ik denk dat ik er wel bewuster, intenser van geworden ben. Dat denk ik wel.
Hoe intens? Ik bedoel, dat, je zegt het leven is tekort voor slechte wijn. Daarmee bedoel je de kwaliteit van alles om je heen.
Ja. Je moet streven naar maximaal eigenlijk.
Ja. Ben jij een vader?
Ja, ik heb zoon, stiefzoon.
Ben jij een goede vader?
Stiefdochter. Dat hoop ik maar.
Vinden zij jou een goede vader?
Dat hoop ik. Dat denk ik, ja. Ik heb een goede band met ze. Maar
niet dan sommige op een tafel vragen van wat voor vader ben ik?
Nee, kijk, ik ben in navolging van mijn moeder ook bij mijn eerste vrouw weggegaan. Toen mijn zoon 6 was. Dat heeft schade toegebracht. En daar voel ik me schuldig over, nog altijd. Hij is inmiddels 28. Maar we hebben het heel goed samen. Dus ja, op een of andere manier trekt dat weer goed.
Wat, je bent weggegaan bij de vrouw die niet die ziek werd, toch?
Nee.
Nee? Dus eerst
ik was, ik was ja, mijn eerste vrouw met wie ik mijn zoon heb.
Oké.
Okay. Van mijn tweede huwelijk heb ik... Zij had 2 kinderen, jongen en meisje. En mijn huidige vrouw heeft een meisje.
3 keer getrouwd.
Ja.
Wauw. Wat een opluchting. Dus er zit iemand tegenover me die van me gewonnen heeft.
En, ik zie het niet als een wedstrijd.
Is het leven makkelijk, vind jij? Als je hebt meegemaakt wat je hebt meegemaakt?
Ik vind het leven niet moeilijk.
Wat grappig, want je bent heel positief.
Ja, ik hou echt van het leven. Het kan namelijk zo weg zijn. Daar ben ik wel eens bezorgd over. Weet je. Ik dacht vanmorgen nog, oh jezus, als ik me niet ziek word, als ik me niks krijg. Ik bedoel, 57. Er gaan mensen dood van 57. Er worden mensen ziek. Verschrikkelijk. Daar moeten ze niet al te lang bij stilstaan. Dus... doe ik mijn best om een beetje fit te blijven, mentaal goed te blijven en gewoon te leven, maximaal te leven.
Hoe is je huidige vrouw, Marion? Ook toevallig Marion, 2 Marions.
Ja, bizar.
Ja. Ja. Had ze daar moeite mee, dat ze dezelfde naam heeft?
Nee, zij was bevriend met mijn overleden vrouw. Ik heb haar ontmoet bij RTL, al heel lang geleden, waar ik eigenlijk ook mijn overleden vrouw ontmoet heb. En zij kenden elkaar. Zij kwamen ook... bij elkaar over de vloer. Wij ontmoeten hen ook thuis. En dat is eigenlijk... Na Marion's overlijden is dat zo gebleven. En opeens zaten we tegenover elkaar te eten. En veranderde alles.
Oh.
Toen was daar opeens een vonk die oversprong. Er was, was opeens Cupido die een pijltje afschoot op ons. En wij bekeken elkaar met andere ogen. Dat was een wonder. Een wonder. En
maar, dat, ook nooit gek geweest?
Heel gek. Want het was maar een paar maanden na Marion's overlijden. Ik dacht, dit kan helemaal niet. Hoe kan ik nu verliefd zijn? En dan nog wel op haar.
Kan het te maken hebben met dat de andere Marion zo lang al ziek was? Omdat je zelf zei, het rouwproces
zo'n verklaring sleutel je dan achteraf een beetje in elkaar. Want ik was natuurlijk in totale verwarring. Ik begreep het niet. Ik dacht ook, nou, dit is gewoon onzin. Dit is mijn gevoel dat me in de maling neemt. En ik zoek gewoon iets en dit kan het niet zijn. En zij is zo'n goede vriendin en zij mag daar niet het slachtoffer van worden. Dus ik vond het heel moeilijk en zij ook. Dus we zijn maar heel rustig gaan. We hebben eerst elkaar maar een paar weken helemaal niet gezien na die bewuste avond. Van dit is zo verwarrend en moeilijk. Maar goed, het ging niet weg. Het bleek toch heel echt te zijn. Nou, een paar jaar geleden zijn we getrouwd.
Wanneer weet je dat het echt is?
Nou, als je denkt dat je voor elkaar geboren bent. Dat gevoel heb ik echt.
Zou jij nog iets willen zeggen tegen de overleden Marion? Als je de kans had.
Heb ik het goed gedaan?
Ja. Waarom dat?
Hoe? Ah, dit ontroert me.
Want? Waarom komt
nou, omdat... Zou ik nog iets tegen haar willen zeggen? En het eerste wat ik zeg, heb ik het goed gedaan? Dat denk, ah, kijk, je bent... Als je al die jaren naast iemand staat en probeert te helpen en probeert te leven en onderwijl ook nog probeert het leven goed te laten zijn, ja, doe je dan altijd goede dingen? Ik weet dat niet, ik twijfel daarover. Heb ik altijd het goede gedaan? Ben ik lief genoeg voor haar geweest? Heb ik goed genoeg voor haar gezorgd?
Het antwoord heb je toch?
Dat weet ik dus niet precies. Ik denk van wel, ik heb wel mijn best gedaan, maar was het goed genoeg?
We zijn toch allemaal mensen?
Ja.
Vond je het lastig? Lastig, ja. Volstrekt debiel, maar... Ja, ik ga het toch stellen. Omdat ik het zelf... Vond je het lastig om iemand... los te laten die... Of vond je het ook wel een opluchting? Want je zegt net, het was ook een opluchting. Maar je weet ook wel...
In zekere zin, ja, dit is heel...
Op een gegeven moment gaat de ziekte weg, toch? In je gedachten. Is iemand weer de gezonde persoon?
Ja,
of niet?
Ik heb... een paar maanden na haar overlijden heb ik haar gezien, 2 keer in een droom. En toen zat ze aan de rand van een heel mooi grasveld, een hele mooie tuin, groen, zomer, van het malse gras. En zij zat op een soort verhoginkje. En zat ze gewoon te zitten. Het was heel vredig, heel rustig, heel kalm. En toen dacht ik, ja, goed.
Toen was ze niet meer ziek?
Nee.
Is daar een verklaring voor dat we zieke mensen ziek blijven zien in de gedachten totdat het over is?
Dat is een interessante. Ik zou niet weten. Maar het is wel wat mij overkwam in die droom.
Dat ze niet meer ziek was. Dat het dus afgemaakt was.
En dat het goed was. Dat het heel, ze was heel rustig en kalm. Ze zat er maar gewoon te zitten, te zijn. En ik ook. Ik zag haar. Het was heel rustig en kalm. En 2 keer had ik dezelfde droom. 2 keer.
Denk je dat ze blij is waar je nu bent? Is zij trots op jou?
Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Als ze me zou kunnen zien, denk ik dat ze blij is met wat er van mijn leven geworden is. Ja. Dat denk ik.
Je bent een wijnliefhebber, je bent een zeiler, een motorrijder, een geïnteresseerd mens, een nieuwslezer. Welke muziek staat er bij jou aan?
Ja, ik hou dus van Johnny Cash.
Ja, dat viel me op. En van whisky.
Van whisky. Ik merk dat ik vind eigenlijk heel veel muziek leuk. Maar ik merk dat ik toch, als het er echt om gaat, kom ik toch wel bij Johnny Cash terecht. En dan niet de jaren 50 Johnny Cash, maar de oude Cash toen hij jaren 70 was. Het was
I Think of Love of zoiets.
Hurt, bijvoorbeeld.
Oh ja, oké.
Okay. I Think of Love is natuurlijk ook een heel mooi nummer. Maar dat is alweer veel ouder. Ik vind die albums, die American Recordings die gemaakt zijn rond de eeuwwisseling, vlak na de eeuwwisseling, dat zijn echt de hele mooie. Daar is die man oud. Je hoort het vocht in zijn longen als die zingt. Hij is dan ziek eigenlijk al. Maar dan, er is niets puurders voor mij dan Johnny Cash in zijn laatste jaren.
Hoe kan het dat, naar wat jij hebt meegemaakt, dat jij naar de Met een positieve, lichte, zonnige blik naar de donkere kant van het leven kijkt.
Ja, dat heb ik me ook wel eens afgevraagd. Dat komt, denk ik, omdat ik zo gebakken ben. Er zijn ook mensen die hieraan kapot gaan. En dat heb ik niet. Ik heb ook nooit gedacht dat ik hier kapot aan zou gaan. En dat is helemaal geen verdienste. Dat is gewoon hoe je bent.
Dat van tevoren wist je, hoe dan ook, het maakt mij niet kapot.
Ja.
Als je een soundtrack... zou moeten verzinnen. Welke Johnny Cash wordt het dan?
Ik denk Hurt is een heel mooi en een liedje dat heet geloof ik Rose of My Life of zo. Dat is een heel vrolijk, heel lief liedje over hoe je geluk maakt.
Zijn er nog andere platen die jij op hebt staan? Is het allemaal de blues?
Ja, ik hou wel van blues en, oh jeetje, ik ben echt heel slecht in artiestennamen. Maar ik heb laatst Liana de Havas ontdekt. En sinds ik bij 538 werk, weet ik alles van Davina Michel, bijvoorbeeld. Ja, en geweldig, die artiesten komen dus allemaal in de studio. En ik moet zeggen, dat is toch ook een beetje blinde vlek geweest voor mij altijd. De muziek van nu eigenlijk. Ja. En ik ontdek daar pareltjes in.
Is het leuk om de overstap te maken van BNR, van RTL, uiteindelijk naar zo'n populaire ochtendshow?
Ja, is te gek. Ja. Dat is waanzinnig. Dat is leuk. En dat, ik vind ook dat je moet blijven vernieuwen en dat je elke keer een nieuw hoekje om moet slaan. Dat
maakt
gaat.
Dat je jonger.
Het houdt je in elk geval bij de les. Ja, ja, jonger worden, dat kan.
Nee. Zeg, tot slot, de KVF. Waarom moeten mensen geven? Want je hoort heel vaak, ja, zijn rijk, geld genoeg.
Ja, maar ik ben ervan overtuigd dat geld kanker geneest. Er kan nooit genoeg geld tegen kanker worden aangegooid. Al die mensen in die laboratoria, in die ziekenhuizen, die moeten gewoon voldoende geld hebben. Die moeten zich geen zorgen maken over geld. Die moeten gewoon hun briljante ding doen om mensen met kanker te helpen.
Wat voor standbeeld moet Marion krijgen?
Oh, als ik.
De KWF Collecteweek duurt nog tot en met zaterdag 5 september. Geef voor het KWF aan de collectant of via www.kwf.nl.